Goedemiddag. We gaan beginnen met de voorzang. En om het makkelijk te maken, de voorzang is helemaal het supplement. We beginnen met 964, hier in uw heiligdom. Johan de Heer, 964. Het volgende lied is 969. Heer, wij zijn hier samengekomen in uw naam. 969. Ons laatste lied van de voorgang is 978. Heerlijk is uw naam. 978. Allemaal, allemaal heel hartelijk welkom. In bijzonder onder broeder Wietse van der Hoek. We wensen je God zegen en zijn nabijheid toe met het brengen van zijn woord. Louis, dankjewel weer voor het begeleiden bij de zang. Volgende week zondag het hoofd voor te gaan onder broeder Jack Nuchter. Ook hiervoor bent u van harte welkom. In deze dienst zullen we ook het heilig avondmaal met elkaar vieren. En ieder die weet wederom geboren te zijn. En zover het van u afhangt, niet de onmennen leeft met zijn naaste. En niet in bewuste zonde leeft, is uitgenodigd aan zijn tafel. De extra avondmaalcollecte dan is bestemd voor Israël en de Bijbel. Van harte aanbevolen. Deze stichting heeft als doel om de Joodse mensen hun eigen boek, de Bijbel, terug te geven. Ze willen dat de Joden zelf de Messias ontdekken door het woord van God. Vaak zijn de Bijbels tweetalig, zowel in het Hebreeuws als in de lokale taal. En voor de jongeren is er een backpackbijbel. Laten we dit mooie werk ruimhartig gedenken. De extra collecte kunt u ook overmaken via de bank onder de vermelding avondmaal. En dinsdagmiddag hebben we weer de Bijbelstudie van Zacharia, die wordt gegeven door Dirk-Jan Jansen, aanvang 14:00. We doen voorbeden voor Israël, de gegijzelden, de families, vooral de christenen en de zendingswerkers voor dichtbij en ver af. En we doen voorbeden voor de zieken en de gemeente, de Heer, ik ken ze allebei namen. Na de dienst is de koffie, thee en ruimte voor een goed gesprek. En de collecte kan straks bij de uitgang, staat er een bus en die kunnen we daar kwijt. Hebben we nog eens een bosje bloemen weg te geven? Die gaat naar Trudy Hendricks, gaat ervan genieten. Ik krijg u nog een tekst mee voordat ik de dienst overdraag aan de broeder van Hoek. Spreuken 3, vers 5 en 6. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Terwijl we dienst overdragen gaan, bezingen Johan de Heer 363, de eerste twee versen voor de begroeting en vers 3 na. En die mogen doen we daar staande. God heerst als opperheer. 363, 1 en 2 voor en 3 na de begroting. En ik wens u alle gezegende dienst.
Laat ons hart en onze gedachten afgestemd zijn op de Heere God, zodat Hij ook deze middag tot onze harten kan spreken. Wij geloven en belijden dat onze hulp is in de naam van de Heere, Heere. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Daarom genade zij u en vrede van God onze Vader. Door Jezus Christus, de opgestaande Heer, die aanwezig is en krachtig wil werken, ook vanmiddag, door zijn Heilige Geest. Amen. Wij zingen ook vers 3. Goedemiddag allemaal. Fijn dat u gekomen bent op deze warme middag. Maar laat het vooral zijn warm in onze harten, zodat we een ontmoeting mogen hebben met de Heere God. En dat is goed om als gemeente samen te komen, juist in deze weken. En wat gebeurt er dan veel als je al een paar uren niet het nieuws hoort? Kan de wereld eigenlijk bijna letterlijk en figuurlijk met een klap veranderen? En dan hebben we de gemeente nodig om elkaar vast te houden in geloof, om elkaar te bemoedigen in geloof, om ook vandaag het woord van God te openen en juist het profetisch geluid ook te laten horen vanavond. En dat wil ik straks ook met u doen als we gaan nadenken vanuit een Bijbelgedeelte vanuit Hebreeën 12. Waar we gaan nadenken ook over wat het betekent om te volharden in geloof. Want juist dat is in deze tijd zo belangrijk. Waar je geneigd bent om, nou ja, als het ware mee te doen met het misschien met de gesprekken die je zelf ook hebt in deze weken, wat er gebeurt in Israël en nu met Iran erbij. En als je kijkt waar we vorige week stonden en waar we nu weer staan, wat kan de wereld dan veranderen? Maar één ding verandert niet. En dat is de stabiliteit, de standvastigheid van de Heere die troont op zijn troon. Bij hem verandert niets. Al deint de wereld, al woelen de volken, maar hij zit onwankelbaar op de troon. En daarom zijn we samengekomen. Om juist ook vanavond en vanmiddag weer van die God te horen, te verwachten en ook zijn woord tot ons te laten nemen. Zodat wij ook bemoedigd de wereld in mogen gaan. Met een woord voor de wereld om een licht en een zout te zijn. Wat de opdracht is om discipelen te maken voor de Heer Jezus. We gaan samen ook bidden. En misschien ook die gedachten bij de Heere God te brengen. Die je misschien bezig kan houden. We willen ook zeker bidden voor de gebedspunten die zojuist werden genoemd. Maar ook voor hen die vervolgd worden om Jezus' naam, voor de zendingswerkers, de zieken, zo mogen tot onze Heer en Heiland gaan. Mag ik u voorgaan? Getrouwe God en Vader, dank u wel dat we deze middag voor het eerst, of voor misschien voor de tweede keer, bijeen geroepen worden door uzelf, om samen uw gemeente te zijn, onder het woord. Hier waar we het verlangen hebben om van u te horen, Heer, waar we het verlangen hebben, Heer, om u na te leven en te volgen in deze wereld. Maar waar we ook heel goed beseffen dat we niet alleen kunnen gaan. Dat we uw woord nodig hebben, uw bemoediging, uw geest die met ons meegaat. Maar ook het broeder- en zusterschap. Om samen ook te beseffen Dat we niet alleen staan. Heer, dat we samen optrekken onder die ene naam die ons gegeven is. Die ene naam die zalig maakt. De naam van Jezus Christus, onze Heer. De Zoon van God, die naar deze wereld is gekomen om te roepen, om zalig te maken en om opnieuw te zenden in deze wereld. Heer, zo brengt u ons samen, ook vanmiddag. En dan bidden we ook, Heer, wilt u ons helpen uw woord te verstaan, ook al is het warm. Heer, wilt u ons helpen uw woord ook te begrijpen, zodat we het ook mogen doorgeven en er maar naar mogen leven. Heer, maar we beseffen ook dat ons hart soms zo vol kan zijn van andere dingen. Heer, er zijn dingen die ons bezighouden. Er kunnen zorgen zijn die we hebben, zorgen om geliefden, zorgen om een situatie waar we in beland zijn. Zorgen, Heer, over de wereld waarin we leven. Heer, zorgen die bij u bekend zijn. U kent ons leven. Heer, maar u kent ook de dingen die niet goed zijn gegaan. Onze zonden, onze overtredingen. De dingen die niet goed waren in uw ogen. Heer, wanneer we weer onszelf zo zijn nagelopen. Onszelf meer hebben lief gehad dan u boven alles. En daarnaast als onszelf. Vergeef ons dan, ook onze ongerechtigheden. We mogen weten dat we iedere dag weer mogen pleiten op het bloed van de Heer Jezus. Heer, wat vergoten is tot vergeving van zonde. Heren, en dank u wel dat we zo ook onder u mogen zijn. Heer, want u bent in ons midden. We hoeven u niet te vragen, u bent daar waar u verwacht wordt. Heren, we bidden ook voor hen die graag bij hadden willen zijn, maar het niet gaat. Vanwege ziekte. We bidden ook voor de mensen die later deze dienst terughoren. Heer, die misschien ook die bemoediging zo hard nodig hebben. Heer, we kennen de namen van hen die ziek zijn. We kennen ook van de namen van hen die oud zijn. Heer, die lijden naar lichaam of geest. Heer, u kent ook, Heer, de mensen die uitgezonden zijn in uw naam. Heer, voor zoveel organisaties. Heer, die uitgegaan zijn ver weg en dichtbij om uw naam bekend te maken. Zegen hen. En laat hen tot zegen zijn, opdat de naam van Christus verspreid wordt. Heer, we bidden u ook voor hen die in de vervolging zijn. Zoveel broeders en zusters, Heer, die te maken hebben met vervolging, met uitsluiting, met haat, met smaad. En dat alles omwille van uw naam. En we weten, Heer, dat u met hen bent. En we weten, Heer, dat alle tranen vergaard worden in uw kruik. Maar toch, Heer, wij bidden u voor hen. We bidden u ook voor uw volk. Heren, voor uw volk Israël. Heer, wat zo in de strijd verkeert. Waar zoveel gebeurt. Wat zo omgeven is door leugen. Heer, en waar de volkeren der aarde, Heer, zich zullen stoten aan die ene steen. Heer, en tegelijkertijd bidden we ook, Heer, voor open ogen. Want we weten, Heer, dat de vrede van Jeruzalem niet zal komen door wapens. Niet bereikt zal worden met Iron Dome. Niet voor elkaar zal krijgen door wat de wereldleiders met elkaar zullen bekokstoven. Ook deze week weer. Heer, op ons eigen grondgebied. Maar dat er maar één is die de ware vrede is van Jeruzalem. En dat is Jezus Christus. Open toch de ogen van de hele wereld, maar ook bijzonder van uw volk. En zegen hen die uit zijn gegaan, Heer, om uw evangelie te verkondigen. Heren, en zo kunnen we alleen maar de vrede verwachten. Heer, als de ware vredestichter zal komen. Heren, en toch blijven we bidden. Heren, doe uw werk. En u weet de tijd, Heer, en de gelegenheid, wanneer het getal der volheid vol is en de einde der dagen geteld. Heren, dat u komen zult en rechtvaardig zult richten. Maar tot die tijd, Heren, doe uw werk onder ons en ook onder uw volk. Zegen het in wat er ook gebeurt. Bijzonder hen die ook slachtoffer zijn geworden van al die bombardementen in Israël, maar ook in de landen eromheen. Heer, waar zoveel regimes zijn, Heer, die hun volk onderdrukken. Heer, bid ook voor de gegijzelden, Heer, en hun families die al zo lang vastzitten. En in ieder die lijdt. Heer, wees ook met uw gemeente in al die gebieden. Heren, waar ook zo geleden wordt. Heren, draag hen en draag zo ons, ook in deze dienst. Dit alles vragen we u uit genade. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. Voordat we ook de schrift gaan openen, zingen we nog de woorden van een prachtige psalm. Het zijn de woorden van psalm 43. En die vinden we in lied 358. En dan zingen we vers 1, 3 en 4. 1, 3 en 4. en 4, 358. We willen graag met elkaar Gods woord openen. Ik zou zeggen, hou je Bijbel erbij, kijk mee, lees mee, zodat je ook weet wat er staat. We lezen uit Hebreeën 12 en dan vers 1 tot en met 3. Hebreeën 12, vers 1 tot en met 3. Terwijl u het opzoekt, wil ik graag iets zeggen over de Hebreeënbrief. Want het is altijd goed als we een Bijbelgedeelte lezen, dat je weet aan wie is dit gericht. In welke tijd speelt zich dat af? Wat is de setting van een brief? En dit is een brief die begint. We weten niet precies de auteur. We vermoeden Paulus. Het is een Paulinische taal, maar het kan ook iemand anders zijn. Maar het is een groep gelovigen. Een groep gelovigen die gevlucht is vanuit Italië, Rome, de omgeving van Rome. Gevlucht is vanwege keizer Claudius, dat wordt ook genoemd in Hebreeën. En die heeft een enorme christenvervolging eigenlijk daar gestart. En die heeft uitwaren een, nou ja, om het zo maar te zeggen, de stad Joden vrij willen maken. En het hele gebied rondom Rome moest Joden vrij. En ze zijn als het ware de Middellandse Zee overgestuurd richting, nou ja, Griekenland, Turkije. En daar is nu deze groep christenen bij elkaar gekomen. En ze zijn dus in de verstrooiing in Klein-Azië. Klein-Azië wordt ook wel West-Turkije genoemd. En daar zijn ze nu eigenlijk als vluchtelingen bij elkaar. En je kunt je voorstellen dat dat een enorme opgave is voor de gemeente. Je bent weg van huis. Je hebt je eigen spullen niet meer, zoals vandaag ook veel vluchtelingen dus als het ware op weg zijn. En je bent nergens thuis, want ook in het gebied waar ze wonen hebben ze alle tegenstand. Worden ze niet geaccepteerd als Joodse gelovigen in een Griekse-Romeinse wereld, hè, waar vooral de Griekse goden worden aanbeden, waar allemaal dingen gebeuren die helemaal niet kloppen met het Joodse geloof, waar niet kosher gegeten wordt, waar niet de Shabbat worden gehouden en de feesten. En wat er dan gebeurt onder zulke omstandigheden van verdrukking, is dat je geneigd bent om dan maar mee te gaan met de wereld. En heel langzaam stukjes af te doen van je geloof om maar mee te doen, want je wilt erbij horen. En laten we daar niet te makkelijk over spreken, want ik kom ook zo vandaag bij onze praktijk. Dat je toch stukjes van je geloof gaat toegeven, want je wil ook onderdeel zijn, enzovoort, enzovoort. En dan verschijnt deze brief met 13 hoofdstukken, waarin eigenlijk de schrijver die groep gelovigen, die nou ja, dus ver weg is, bemoedigd wordt. En hiervoor hebben we net een heel hoofdstuk gehad, die kent u misschien wel. Dat zijn de geloofsgetuigen. Sommigen noemen het geloofshelden, maar dat vind ik niet zo'n mooi woord. Want het zijn mensen zoals jij en ik, die een leven met Jezus en met God hebben gehad. En er wordt als het ware op een hele rij, wordt daar een soort tribune gecreëerd. Je moet een grote tribune zien, en daar zit Abraham, en daar zit David, en daar zit Mozes, en daar zit Daniel. Die zitten op de tribune, en die kijken als het ware naar de gelovigen in deze brief. Die een soort, ja, noem het maar even, een wedstrijd aan het houden zijn. Dat lezen we ook zo meteen. Het is het beeld van een soort arena. En die gelovigen, die zeggen eigenlijk, ga door, want wat jij mee hebt gemaakt, hebben wij ook meegemaakt. Abraham, David, Daniel, nou, ga zo maar door. Nou, dan moet je thuis maar eens nalezen, hoofdstuk 11. En dan komen we uiteindelijk dus in hoofdstuk 12, als al die heiligen geweest zijn, en vooral in het laatste stuk in Hebreeën 11 ook de herkenning er is, dan lezen we eigenlijk vanaf hoofdstuk 12 vers 1. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, dat zijn dus al die oudtestamentische gelovigen, afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Tot zover, hou uw Bijbel er maar bij, want ik kom nog een paar keer op terug. Goed, broeders en zusters. Er zijn een aantal kinderen bij ons in de zaal. Dan zie je daar een jongen zitten, dan zie je daar nog twee zitten. Wie van jullie, van de kinderen, en daar ook nog, wie heeft de avondvierdaagse gelopen? Heb jij hem gelopen? Achterin, daar nog één. Hoeveel kilometer heb je gelopen? 5. Wauw. En jij? 10. Nog iemand de 15? Nee, hè? Hé, en ik weet niet, heb je alle avonden gelopen? Ging het goed? Heb je blaren op je tenen? Nee. En jij? Hoe ging het met lopen? Ja, je draait je nu om. Ik heb het, ja. Ging het goed? Jij bent niet gelopen. Nee, ja, die jongen voor je wel. Nou weet je, mijn dochter die heeft hem ook gelopen. Die is 10, die zit in groep 7. Die zei, pap, ik wil een keertje de 10 kilometer gaan lopen. Ik zei, nou, dat is goed. Alleen er bleek een lettertje onder te staan. Zo van, nou, ik had er ingeschreven met school, mocht ze in Wezep mee gaan lopen. Maar er stond bij, papa en mama moeten ook meelopen. Oh. Dat had ik niet gelezen. Dus ik heb me op een avond ook opgeofferd om mee te gaan lopen. En dat is voor mij jaren geleden, want toen ik zelf op de basisschool zat, hadden we ook die avondvierdaagse. En dat was in Dordrecht toen nog. En toen liepen we al de 5 of de 7,5. Maar ik mocht de 10 mee. Dat was heel gezellig. Maar het heeft wel iets bijzonders, hè? Want ja, dat zullen de jongens die er mee hebben gelopen ook al gemerkt hebben. Kijk, als je eenmaal van start gaat, dan is het allemaal leuk, hè? En dan is het mooi en dan worden er liedjes gezongen en dan stap je nog een beetje stevig door. Maar ik merkte toen we op een gegeven moment bij die 7 kilometer 8 kwamen, toen ging het tempo al een beetje langzaam. En op een gegeven moment dacht ik wel, ik had andere schoenen aan moeten doen. En zo hou je als het ware vol. En maar weet je wat dan helpt? En dat is zo mooi, want toen we naar het eind kwamen, stonden er heel veel papa's en mama's. En die stonden langs de zijkant van de weg. En die stonden als het ware te roepen, nou, nog even volhouden hoor. Nog een paar kilometer en dan zit het erop. Nou, en dat hielp. En dan weet ik zelf nog vroeger bij ons de laatste avond, ik weet niet of jullie dat ook hadden, maar de laatste avond van de avondvierdaagse, als je al 16 blaren hebt op je voeten en dan nog een keer moet lopen, dan was het extra druk. En dan ging bij ons ook de fanfarekorps mee. En dan helemaal aan het eind, dan kreeg je of iets lekkers, sommigen heel veel lekkers. Die liepen er gewoon krom van. Maar dan weet je als het ware beloond dat je die route had gelopen. En weet je, dat helpt als er mensen staan langs de zijkant die je staan aan te moedigen. En eigenlijk schrijft Paulus hier ook over. Die schrijft hier het beeld van een arena, van een soort sportwedstrijd die in de tijd van het Nieuwe Testament ook heel bekend waren. Ook toen waren al de Olympische Spelen. Maar ook sport in die zin van allerlei prestaties. En het ging er iets minder gezellig aan toe dan bij ons. Maar dan had je ook van die arena's. Een van de bekendste staat in Rome. Dat is het Colosseum. Misschien wel eens gezien. Een van de bekendste monumenten. Dat is eigenlijk een arena waar sporten in gedaan werden. Maar helaas ook andere dingen. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar in principe waren die tribunes die zijn om je aan te moedigen. Als je naar een voetbalwedstrijd gaat, zie je ook soms 50.000, 80.000 zitplaatsen. En als je nu Camp Nou gaat in Barcelona, dan zijn ze al richting de 120.000 zitplaatsen. Daar kan gewoon een hele plek in. En zo gaat het maar door om maar aan te moedigen. Om juichen en toejuichen, hou vol. Maar als we vandaag kijken naar onze wedstrijden en hoe we dat doen, dan heeft dat iets onschuldigs en moois. Dan zeggen we, nou ga door met de avondvierdaagse. Of de club waar je voor bent. Maar in die tijd had het ook een hele nare bijsmaak. Die arena's. Want die arena's waren niet alleen gezellige plekken waar dan uiteindelijk werd gesport. En waar het gaat om een mooie wedstrijd te hebben. Nee, de Romeinen hadden wel iets anders ook met die stadions. Ze werden ook wel de speeltuinen des doods genoemd. En als je wel eens films hebt gezien als Ben-Hur of The Gladiator, dan zul je dat ook herkennen. Dat het vaak hele vrede plekken waren. Zo vreed dat je als het ware in die arena's terecht kon komen. En het was of levend als winnaar. En als je verloor, dan ging je ook niet verder. Want dan werd je ook gedood. En dat was soms door de leeuwen, soms door wilde stieren. Maar ook door speergevechten en allerlei gruwelijke dingen. En de christenen kenden dit. En juist ook in die eerste eeuw zien we ook dat die arena's voor christenen, dat waren verschrikkelijke plekken. Plekken waar christenen vaak moesten vechten tegen leeuwen, tegen allerlei ongedierten, om het zomaar te zeggen. Om uiteindelijk, die strijd te voeren, omdat de Romeinen ze zagen als gemakkelijke slachtoffers. Want dat deed je met christenen. Als je niet buigt voor de keizer van Rome, dan was dat je lot. Als je niet meedeed met de afgoderij van Rome, dan kon je al snel zeker in Rome in dat soort plekken terechtkomen. En niet alleen in Rome, maar het hele Romeinse Rijk konden die dingen zien. De speeltuinen des doods, de vervolging. En in die context wordt het hier ook gezien. Gemeente die vervolgd wordt. Een groep die Italië is uitgezet door keizer Claudius en die nu eigenlijk denkt, maar wat gaan we doen? Heeft het eigenlijk wel zin om tegen die keizer van Rome op te staan? Heeft het eigenlijk wel zin om te blijven geloven? Kunnen we niet beter, een beetje van alles en nog wat doen? Gewoon een tandje minder, zodat wij telkens niet de pisang zijn. Kunnen we niet gewoon wat feesten afschaffen? Kunnen we niet gewoon lekker meedoen met de feesten van de Romeinen? Kunnen we niet gewoon af en toe dat offer brengen bij dat ene beeld? Dan zijn ze ook weer tevreden. Dan kunnen we gewoon weer door en dan hebben we geen last ervan. En je hoort het. Het is niet zomaar een strijd. Het is een strijd die te maken heeft met de gemeente. Die opgeroepen worden. Volhard tot het einde. Volhard tot het einde. Niet makkelijk. Want voor ons lijkt het makkelijk praten. En tegelijkertijd zijn er vandaag de dag zoveel gebieden die zich herkennen in dit gedeelte. Die herkennen dat ze een soort wedstrijd aan het lopen zijn. Haal ik het? Blijf ik volharden? Is Jezus mij nabij? Is het zo dat we inderdaad de schande over ons heen kunnen krijgen? Het kruis moeten verdragen? En voor velen is dat vandaag de dag ook de dagelijkse praktijk. En ik wil u delen met iets wat ik de afgelopen weken zelf heb meegemaakt. Misschien heeft u het aantal het Reformatorisch Dagblad al een beetje kunnen zien. Maar ik ben een tijd geleden gevraagd door Open Doors om mee te gaan met een bemoedigingsreis naar Irak. Vlak bij de grens met Iran. En daar ben ik geweest een paar weken geleden, 4 weken geleden zijn we daar geweest. Het is een beetje in het geheim gegaan om niet te veel rugbaarheid aan te geven. En we zijn dus met een 7-tal voorgangers uit van verschillende kerken, van gereformeerde bond tot aan christelijk gereformeerd, zijn we naar Irak geweest. En het doel was om de gemeente te gaan bemoedigen om voorgangers op te zoeken en ook te horen hoe het gaat, naast ze te staan, met ze te bidden. Niet als wij die wel even komen vertellen hoe het zit, maar juist een bemoediging voor de gemeente daar. Ik weet nog goed. Dan ga je nadenken, doe ik dat? Het is gevaarlijk. Je gaat naar een land toe waar christen zijn niet makkelijk is. Waar je ook als westerlingen nog het risico kan lopen. Je gaat naar gebieden waar geen andere westers iemand is meer te bekennen. Vlak bij de grens met Iran, waar allerlei dingen zich ontwikkelen en gebeuren. En ik dacht, we zullen wel een zielige kerk tegenkomen. Want ja, dat is een bepaald beeld wat je soms kan hebben van de vervolgde kerk. Mensen die dus misschien zo vast zit dat ze geen kant meer op kunnen. Maar het was omgedraaid. We zijn een week geweest. En toen ik terugkwam, dacht ik, wie bemoedigde wie? Want je kan daar naartoe gaan. En soms onze ideeën hebben van hoe de kerk zou moeten zijn. Maar wat ik daar aantrof was niet een zielige, ingestorte kerk. Terwijl IS daar vreselijk heeft huisgehouden. Er zijn zoveel mensen omgebracht. Er zijn zoveel mensen op de vlucht. Maar daar zagen we een kerk die volharden wil. Die door wil gaan en weet wat het is. We mochten diverse bezoeken doen in kerken. Die kerken zijn daar niet zo vrij toegankelijk. Ze staan er wel. Het verbaast me dat er gewoon gebouwen staan met kruisen erop. Maar je komt niet zomaar binnen. Je moet een beveiliging en een hek en nog een hek. En een soort check om binnen te kunnen komen. Want er waren al zoveel kerken met bommen bestookt, waar auto's naar binnen waren gereden en tot ontploffing waren gebracht. Er waren al zoveel dingen gebeurd. Maar er een kerk die zichtbaar wordt. En juist dit gedeelte dat wij gelezen heeft me zo daarin aangeraakt. Want er kwamen in kerken, verschillende voorgangers, En dan hoor je de praktijk. Ons eerste bezoek bij een gemeente. Want een gemeente die vertelde dat ze op dit moment een aantal jongeren waren verloren. Ze vertelde namelijk dat ze, het is inmiddels een week of 5 geleden, dus 2 weken voor ons komst, hadden ze catechisatie gegeven aan een groep jongeren in een tuin. En er waren 3 moslimmannen met bijlen naar binnen gekomen en hebben daar 3 meisjes van 15 omgelegd. En dan kom je bij zo'n gemeente en dan vraag je aan de voorganger, maar hoe ga je om als gemeente? Hoe doe je dit? En dan proef je weer dat geloof. Dat ze zeggen, waarom? Omdat het hier staat. Wie mij volgt, zal vervolgd worden. We kwamen in de volgende gemeente, een dag daarna. Daar sprak een voorganger dat op dit moment 5 vrouwen waren gegijzeld. Dat er bedragen werden gevraagd tussen de 20.000 en de 30.000 euro... om vrouwen los te krijgen. En we kwamen ook bij een gemeente waar de vrouw van een voorganger ook een einde aan haar leven had gemaakt. Omdat er zoveel gruwel over haar heen was gekomen, dat er 13 familieleden waren vermoord in de afgelopen 2-3 jaar. En wij denken, ja, maar het is toch voorbij IS. Het is daar helemaal niet voorbij IS. Want de islam heeft gewoon een ander gezicht weer aangenomen. En een andere naam aangenomen. En wij denken IS is vrij. Nee, er zit gewoon hetzelfde verhaal. En toch broeders en zusters. Merkte je. Geen waarom vraag. Maar een absolute herkenning van de geestelijke strijd. Die daar is. En het was zo bijzonder om te ontdekken. Dat juist zo'n gedeelte wat we hier lezen. Zo krachtig aanwezig kan zijn. Wel nu dan laten wij. En dan komt de menigte van getuigen. En ook in die gemeente waar we dus geweest waren, waar zoveel pijn en moeite is geweest, waar zoveel vluchtelingen zijn geweest in tijden van IS, daar proef je. De getuigen, dat zijn die mensen die volhard hebben. Die juist hebben laten zien, niet de islam zal het laatste woord hebben. Niet de angst zal regeren, niet de Satan, maar Jezus Christus zelf. En het hoort bij het geloven. Een menigte van getuigen. En het is boeiend hoe wij ook mogen nadenken. Want we hebben ook een woord voor ons. Ik kom er zo meteen nog wel even op terug. Als we het hebben over de menigte van getuigen. Wie zijn dat dan? Wij denken heel vaak dat de menigte van getuigen mensen zijn die het dan wel in orde hadden. Maar het is bijzonder als je in Hebreeën 11 gaat kijken wie daar allemaal genoemd werden. Abraham, Noach, Henoch, Abel. Sarah, David, en ga zo maar door het hemel rijdt, allemaal mensen. En wat hebben ze meegemaakt in hun leven? Tegenstand, tegenslag, verleiding. Iedere keer de mogelijkheid om een keuze anders te maken dan je zou denken. De keuze van Abraham om de stem niet te gehoorzamen. De keuze van David om toch voor zichzelf te gaan. De keuze van Gideon om toch maar in de eigen kracht en macht te gaan staan. Van Daniel, enzovoort, enzovoort. Bijzonder. Als je kijkt, en dan wil ik even mee, als je kijkt naar hoofdstuk 11, dan zie je het slot toch zo duidelijk als de heel die naam in vers 32 in hoofdstuk 11. Daar worden nog Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel. En wat staat er dan? Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, belofte verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Ze hebben de kracht van het vuur geblust, ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, ze hebben in zwakheid kracht ontvangen, ze zijn machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben ze op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door de opstanding. Maar dan staat er maar. Want dit lijkt allemaal heel mooi, hè? En dit is soms het geloof wat wij kunnen hebben. Ja, maar als je in Jezus gelooft en als je in God gelooft, dan gaat het allemaal maar goed. Nee. En dat is precies wat we in Irak ook zagen. Zijn geweldige getuigenis van hoeveel moslims er na IS of tijdens IS om bijbels kwamen vragen in de kerken daar. Omdat ze zeiden, wat dit voor geloof moet zijn, dat kan niet. Maar wat jullie doen, jullie pakken niet het zwaard. Jullie geven ons ook brood als er ellende is. Hoe kan dat? Wie is die God die daarachter zit? Er zijn er honderden tot geloof gekomen. Door wat ze deden. Maar in vers 35, de andere helft, staat ook een maar. Maar anderen zijn gefolterd. En namen de aangeboden verlossing niet aan. Opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geeselslagen verdragen. Ja, zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenvacht en geitenvellen. Ze leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, grotten en holen op de aarde. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God hebben gekregen, de vervulling van de belofte niet verkregen. Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had. Opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. En hier zie je wat er gebeurt. Anderen hebben spot en hoon. Sommigen hebben de glorie van de Heer gezien. En dat is het getuigenis ook van de vervolgde kerk. Waar die ook samenkomt. En als je bij Open Doors dat volgt en ook kijkt, ook de getuigenissen die op de Open Doors dagen komen, dan hoor je het ook. Ook vandaag de dag, de NOS wil alleen maar filmen wat zij belangrijk vinden. Die zien heel selectief wat voor Europa boeiend is, of de rest niet. Maar als je verder kijkt, dan worden er iedere dag dorpen verbrand in Nigeria door Boko Haram. Dan zijn er voorgangers die gekidnapt worden. En gaat het zomaar door. En tegelijkertijd proef je geen zielige kerk. Maar een kerk die zegt, wij moeten krachtig de focus blijven houden. Zoals in vers 2 in Hebreeën 12 staat, terwijl wij het oog gericht houden. Dus je ziet hier het beeld van een wedstrijd die zegt, dat is het eindstation. En de eindstation is de vreugde die in het vooruitzicht wordt gesteld, maar niet in het heden. En wat is de verleiding? Dat wij vandaag die vreugde willen hebben in het nu. En dan komt de boodschap ook naar ons. Hoe wij leven. Wat wij doen. Ik vroeg aan veel volgers, bijna alle voorgangers gevraagd. Zij vroeg van, nou, hoe kijk je naar ons? Hoe beleven we de dingen? En we mochten veel teksten delen en ook mogen bidden. Maar ik vroeg hen ook, hoe kijken jullie naar Europa? Wat weten jullie nou van ons? En het was boeiend dat we eigenlijk nagenoeg 16 keer dezelfde reactie kregen. 16 keer. Met 16 voorgangers gesproken. En nagenoeg zeiden ze allemaal, jullie in Europa moeten één ding onthouden en meenemen van ons. Houd vast aan wat je hebt. Het moreel verval van Europa. Het gevaar wat zij zien door hoe wij ons opstellen, door telkens een stukje van het geloof af te halen, telkens een stukje af te pellen, zodat er weinig overblijft. Zodat er meer meegaan dan dat er verschil maken. Want toen zij spraken over vervolging, veel voorgangers, hadden ze één tegenvraag. Waar is jullie vervolging? Waar zit het dan bij jullie? Waarom wordt de kerk in Nederland dan niet vervolgd? Waarom hebben jullie niet de mensen achter je aan zitten? Het maakt me ook wel een beetje beschamend. En een hele ernstige vraag, want ze stelden wel een goede vraag. Waarom wordt de kerk in Nederland niet vervolgd? Als er in de Bijbel staat, wie mij volgt, zal vervolgd worden. Wie mij lief heeft, zal ook juist daartegenander het tegenstelde krijgen. Ze hou vast aan wat je hebt. Een tweede wat ze zeiden, jullie hebben het paard van Troje binnengehaald met de islam. Radicale islam die binnenkomt. Er waren twee voorgangers geweest, die hebben ook wat Irakese kerken in plaatsen als Brussel en Toulouse en de buitenwijken van Parijs. Die voorgangers zeiden, we zijn in Parijs geweest, in de buitenwijken, daar zien wij de voortekenen van IS. Wat wij moesten meemaken is in die wijken waar de sharia al geldt en waar allerlei dingen gebeuren, is daar al gaande. En ze waarschuwden ons, jullie hebben nog de wetgeving. Wij al niet meer, wij kunnen niks. De christenen daar worden voor de helft voor het salaris maar gegeven. Christelijke boeren worden overlopen met allerlei andere kuddes, want je bent een christen, dus mogen wij jouw spullen hebben. En je bent maar 0,4% van de samenleving. Ze zeiden wel heel eerlijk, wij zijn geschrokken van Europa. We zijn geschrokken van de kerk. Een mooi beeld, zei een van die volgers, die zei, weet je, wij hebben te maken met een gifslang. En weet je, een gifslang die doet pat, die doet dat. En die zei, jullie hebben te maken met een wurgslang. Die gaat heel langzaam, knijpt hij je keel dicht. En dat is wat wij zien. En ik denk dat ze gelijk hadden. En ik denk dat ze goed zien wat er gebeurt in Nederland. En daarom kom ik ook bij dit gedeelte. Want dan kunnen we gaan zeggen, nou ja, wij in Nederland, we hebben hier nog niet mee te maken. Maar als wij eens even heel goed het laatste jaar al gaan kijken. Wat er gebeurt eigenlijk al bij COVID, heel voorzichtig al. Hoe uiteindelijk stap voor stap het christendom uit het land gehaald wordt. Weggepoetst wordt en weggeduwd wordt. En dan is de vraag die de voorgangers daar ook aan ons stellen, maar wat doen jullie dan? Waar zijn de christenen dan mee bezig? En ik heb heel veel over dit gedeelte nagedacht. En laat het een les zijn. Want laten we eens kijken wat er nou precies staat. Als wij de getuigen van onze geschiedenis ook in ons land gaan kijken. En over de hele wereldgeschiedenis. En niet alleen tot aan dit gedeelte, maar ook daarna. Bij de reformatie. Bij allerlei tijden waarin mensen op zijn gekomen voor het evangelie. Kwam ook altijd de Satan tevoorschijn. In een gigantische tegenstand. Iedere keer weer. En die getuigen op die tribune, die ons aanstaan te moedigen, gaat door, die weten dat. Abraham, zie je hem nog staan met de keuze? Ga ik naar links of naar rechts? Ga ik naar dat droge land, wat woestijngebied is, maar het is wel het land van de belofte? Of ga de kant van Lot mee? Waar water was en overvloed, maar er lagen ook Sodom en Gomorra. David, die kon kiezen. Voor zichzelf opkomen, de grote koning zijn of de Heere dienen. Daniel die lekker mee kon gaan met de cadans van het Hof van Babel. En lekker mee eten met alle afgoderij. Of hij onthield zich van de dingen en zei, ik zal de Heere dienen. En zo gaat de geschiedenis door en vult de tribune van de kerk zich. En komen we ook in 2025. En staan wij als het ware vandaag in diezelfde arena. En klinkt het woord van God ook naar ons. In ons land. Waar we ooit nog wel iets konden hebben van een christelijke natie. Maar waar steeds duidelijker wordt dat we een strijd aan het voeren zijn. En als we dan eens kijken wat er staat. Het eerste punt wat genoemd wordt in de volharding. Is het afleggen van de last en de zonde. Kijk naar vers 1. De menigte van getuigen en dan afleggen de last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En waar gaat het dan over? We krijgen opnieuw het beeld. Laten we even de avondvierdaagse nemen voor de kinderen. Even een vraag, hè. Stel nou, ik ga de avondvierdaagse lopen en ik loop met een hele zware rugzak. En die zit helemaal volgepropt met allerlei andere dingen. Denk je dat het lekker loopt? Denk het niet, hè? Nee, dat dacht ik ook. Dat loopt zwaar. Dus wie een wedstrijd wil volhouden, wie weet dat hij nog kilometers moet, die zorgt dat de bepakking zo licht mogelijk is. En ik denk dat wij vandaag in een land leven waar heel veel mensen wel willen geloven, niets met Jezus willen hebben, maar niet bereid zijn om hun last los te laten. Wij willen Jezus wel volgen, maar graag, wilt u dan dit doen, dan wilt u dat doen, en dit wil ik vasthouden in mijn leven, en dat wil ik vasthouden, en dat mag niet uit mijn agenda, en hier wil ik nog wel veel tijd voor hebben. En zo sjokken wij maar voort. In een arena, in de volle zon. En het verstrikt ons makkelijk. Want die last en zonde, er wordt zonde genoemd, zijn de dingen die ons juist van onze opdracht vandaan houden. De last en de zonde zijn die dingen die ons juist gebukt doen gaan. Die ons niet makkelijk doen lopen. Het zijn die dingen waarvan hier gezegd wordt, leg het weg. Doe het af. Breng de dingen bij het kruis. De last, de zonde. De gebuktheid onder zoveel dingen. Maar ook de verslavingen en alle zaken die we zo belangrijk vinden. Omdat we eigenlijk van twee walletjes willen eten. Want we willen het applaus van de wereld met onze vrienden, met onze dingen en erbij horen. En tegelijkertijd willen we Jezus volgen. Maar dan loop je op twee sporen. Dan loop je op twee banen. En dat wil niet zeggen dat als je Jezus volgt, je niets te maken moet hebben met je vrienden. En dat je nooit eens mag genieten van dingen. Maar als je Jezus voor ogen houdt, dan weet je dat Hij de nummer één is. Dat je Hem wil volgen en dat het je focus is in je leven. Het tweede, wat genoemd wordt in hetzelfde eerste vers, is: en laten wij met volharding lopen. De volharding lopen die voor ons ligt. De wedloop. Volharding. Volharding betekent: het kost iets. Het is eigenlijk dat moment dat je aan het lopen bent en je voelt de blaren op je voeten en je denkt eigenlijk: ik ga stoppen. Ik pak mijn mobieltje wel en ik laat me wel ophalen. Op die moment dat je eigenlijk denkt af te haken. En waarom haak je af? Omdat het moeilijk wordt. Omdat geloven je iets kan kosten. Omdat geloven ook betekent dat je afwijzing kan ervaren in je leven. Dat je mensen kan hebben die niet met je te maken willen. Ik sprak verschillende mensen in Irak. Dat noemen ze de MBB'ers. De Muslim Before Believers. Het waren moslims die tot wedergeboorte zijn gekomen. En uiteindelijk de Heer Jezus hebben aangenomen. Als je kijkt wat het hun kost, dan is het alles. Al hun vrienden, al hun familie, ouders die radicaal zeggen: nee, jij bent voor ons dood. Sterker nog, in bepaalde delen betekent het ook automatisch dat je gedood mag worden. Want de sharia leert namelijk dat als jij als van de islam naar een andere godsdienst gaat, dat je het recht hebt om gedood te worden. Hoeft het leger niet te doen, hoeft de politie niet te doen, mag gewoon je ouders doen, je broer enzovoort. Het gebeurt. En toch zien we mensen die de Heer Jezus voor ogen hebben gekregen. En die zeggen: ik laat niet los. Zulke bijzondere dingen ook meegemaakt. Maar er gebeuren ook heel veel wonderen op dat gebied. Want die mensen zijn het zo zwaar. En dan zie je ook wat de kerk dan moet doen. Dat is niet alleen een zondagse dienst. Het betekent ook eten. Het betekent woning. Het betekent veiligheid. Het betekent werk. Het vraagt zoveel om de gemeenschap daar in orde te houden. Het is volharding. Hard worden, gehard worden in het volhouden. Terwijl je zo makkelijk het los kan laten. Het tweede punt. Derde punt wat we in de tekst zien is het woordje terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. Dat is zo mooi, hè? Terwijl. Er staat niet vooraf, eerst Jezus of achteraf. Maar terwijl je in die volharding bezig bent, de hele tijd bedenk de dingen die boven zijn. Het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder. Dat is mooi, hè? Twee woorden. Hij is degene die naast ons loopt, dat is de leidsman. En hij is ook de voleinder, dat is de eersteling der dagen. Hij die als eerste de overwinning behaald heeft door de opstanding uit de doden. Dat is zo mooi aan God. En dat is ook wat Jezus voor ons wil zijn. Hij loopt naast ons. Zoals bij de Emmausgangers. Zoals ze het niet door hadden soms. Wie is het toch die ons hart zo brandende liet staan? En tegelijkertijd is hij degene die de overwinning behaald heeft. Die aan de rechterhand van God zit. En daar al troont. En als het ware zegt: kijk naar mij, ik heb het ook gehaald. En laten we heel eerlijk zijn als het gaat over de Heer Jezus. Want hoe heeft Jezus Christus de overwinning behaald? Door een eenvoudige wandel? Door maar te denken: nou, ik ben de Zoon van God, dus bij mij overkwam niks? Totaal niet. Hij heeft alles meegemaakt wat christenen meemaken. Hij werd als iemand zonder zonde bespuugd, geslagen, gegezeld, geminacht. Alles wat je kan overkomen, wat Jesaja al beschrijft. En wat deed hij? Hij liet de last los. Hij ging niet in discussie met de mensen. Hij pakte niet uiteindelijk de hele boel op. Hij ging niet vechten met de lui. Hij pakte het zwaard niet. Nee, sterker nog, toen Petrus het met het zwaard het oor van die man afhecht, genas hij het nog. Nou, ik zou dat niet gedaan hebben. Maar de Heer Jezus wel. Om één ding voor ogen te houden. Waarom volhardde hij? Waarom maakte hij de keuzes? Omdat in vers 2 staat, hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En daar ligt de kracht van volharding. Want laten we eerlijk zijn. Niemand verlangt een leven zoals veel christenen in Irak. Niemand verlangt naar dat we mogelijk in de toekomst geen geloofsvrijheid meer kunnen krijgen. Niemand verlangt ernaar om afgewezen te worden door je vrienden. Om uiteindelijk voor dood verklaard te worden voor je familie. Niemand verlangt ernaar. Waarom zou je het dan toch doen? En hier staat, om de vreugde van het vooruitzicht wordt het kruis verdragen door de Heer, de schande veracht. Dat is wat dragend is. En het is zo mooi als je met de Iraakse christenen spreekt. Dan proef je wat het betekent om na te volgen. Dan zie je uiteindelijk wat belangrijk is. Maar onze tijd komt nog. Wat het heerlijk vooruitzicht. Dat je lijden van nu kort zal zijn. Überhaupt ons leven is maar kort. 80, 90 jaar als het gegeven wordt op de eeuwigheid waar God is. Maar de heerlijkheid van het kennen van Christus. De liefde die het hart kan vervullen. En die de gemeenschap zo kan boeien als je dicht bij de Heer Jezus blijft. Is zo'n vreugde. Is zo'n diepgang. Dat houdt de gemeente overeind. En ik hoor u denken, ja, zou dat hier ook zo kunnen? Het gebeurt wanneer het nodig is. De geest zegt niet vandaag, maar de geest gaat het geven wanneer het zover is. En dat hebben we ook gezien. Ik was bij een broeder, jongeman, 23 jaar, een MBB'er, bekeerde moslim, en hij vertelde dat hij iedereen verloren was. Hij had alleen nog zijn vrouw en zijn kind. En hij werkte nu voor een organisatie om andere MBB'ers te helpen. Om ze onder te brengen. Om samen ook ze te bemoedigen en te bidden met ze. En hij vertelde ook dat zijn oom, nadat hij bekend had gemaakt aan de familie dat hij niet meer naar de moskee zou komen. En niet meer mee zou doen met alle rituelen. Maar dat hij de Heer Jezus had aangenomen. Gebeurde wat vaker gebeurde. Hij werd afgewezen en het werd, nou ja, het was klaar. En zijn oom belde op en zei, ik wil met jou praten. Maar hij wist al lang wat hij kwam doen. Het was daar vrij helder wat hij kwam doen. Hij zei tegen zijn vrouw en zijn kind, ik ga niet vluchten. Laat hem maar komen. Hij heeft afscheid genomen van zijn vrouw en zijn kind. Die heeft hij in de keuken gezet. Met het ware de draaiende motor, maar ik ga niet weg. Zijn broer, zijn oom, die kwam in huis. En hij pakte direct een revolver. En legde hem op tafel neer. En hij had zo gebeden, Heere, uw naam worden geheiligd, ook op dit moment. En hij vertelde, oom kwam binnen, legde het pistool op tafel, die weet wat ik kom doen. Maar ik geef je nog een kans. Ik geef je één kans. Jij zweert de Heer Jezus af en je zegt nu ter plekke de islamitische geloofsbelijdenis op. Hij zei, nee, doe ik niet. Ik beleid hier voor jou dat er maar één is die geheiligd dient te worden. En dat is de Zoon van God, tot eer van de Vader. Dat is zo bijzonder, dat hij vertelde, de man pakte het pistool, maar kreeg daarna een epileptische aanval bij zijn armen. Hij wilde gaan schieten, en het heeft 12 minuten geduurd, dat hij alleen maar zo op zijn stoel zat. Hij zat met tranen te vertellen. Hij zegt, er werd alleen maar bozer en bozer, en ik zag de Satan in zijn ogen, zei hij. Hij heeft een pistool in de hoek gegooid, en is weggereden. Ik heb hem nooit meer gezien. Dat is soms zijn van die wonderen waar je denkt, Heer, bestaan ze nog? En als je in zo'n gebied komt, dan hoor je ze keer op keer. En dan zie je wat God doet. Weet je, je kan erom bidden, hè? Je kan denken, hoe zou ik het doen? Maar ik moest ook denken, ik weet niet of ik het nog kan herinneren, in 2015. Toen er een bus gegijzeld werd met mensen van een Koptische kerk in het Sinaï-gebied. Was in Egypte, tijden van de IS ook in de Sinaï zat. Dat een bus werd gegijzeld met ongeveer 50 mensen die op weg waren naar dat Sinaï-klooster in de woestijn. Die waren gegijzeld en 15 mannen werden dus op een rij gezet op het strand bij Alexandrië. Met van die oranje pakken aan wat ze toen de tijd deden. zou je denken, wat zou ik doen? Hun vrouwen en kinderen werden uit de bus gehaald, op een rijtje gezet, die moesten toekijken. En opnieuw dezelfde vraag. Buig je voor Allah of buig je voor Jezus? En 15 mannen beleden Christus. Maar ze werden doodgeschoten. Allemaal. Voor het oog. Je kunt het zien. Dat heeft het journaal hier nog gehaald toen. Dat is het maar. Dat is het maar van de schrift van hoofdstuk 11. We zien de prachtige dingen. He, wat je denkt, wat een wonder dat er met die man gebeurt. Maar God had een plan met die man. Want die is erna ingezet om zo van die MBB'ers te helpen. En tegelijkertijd zijn er ook zoveel die het leven moesten leggen. En ook in Irak zeiden ze, als jullie weer wat uitvreten in het Westen, dan krijgen wij de prijs, besef dat. Want toen de Koran verbrand werd in Zweden, zijn er 20 auto's met bommen, met explosieven de kerken binnengereden. En tijdens kerkdiensten tot ontploffing, een dag daarna. Ook bij de cartoonrellen in Denemarken. Zij betalen de prijs. Want de kerk is het Westen. En wil je het Westen pakken, dan pak je de kerk. Ook al zijn het echte Irakezen. Je snapt dat het een indruk gemaakt heeft. Je snapt dat ik hieraan denk, dat ik denk, hoe kunnen wij volharden? Door dezelfde weg. En broeders en zusters, het ziet er voor Nederland niet al te best uit. En ik wil geen doempreek houden. Maar ik moet wel denken aan de gifslang en de wurgslang. En wij zijn hier bij elkaar om daarin ons voor te bereiden. Want de schrift is helder. Wees op je hoede. Weet dat het gaat gebeuren. Weet dat uiteindelijk de Satan maar één ding wil. Dat is al het geliefde van God kapot maken. En met Israël is hij nu al begonnen. Nou, was hij de hele tijd al bezig. Maar we zeggen wel, dat is Israël de kanarie in de kolenmijn. Wij zijn de volgende. Want Satan maakt kapot wat van God is. En hij is al lang begonnen in ons land met het huwelijk kapot te maken. Met man- en vrouw verhoudingen kapot te maken. Met al die dingen wordt allemaal aan gesleuteld. En uiteindelijk is het aan ons, de kerk, om waarachtig trouw te zijn, om te volharden. En toen ik vroeg, wat doen jullie dan? Wat is jullie grote opdracht? En waar zit jullie gebedspunt? Dat is het heel bijzonder wat ze zeiden. Wij bidden om goede voorbeelden voor onze jongeren. Dat is wat ze zeiden. Wij missen heel veel mensen, zijn gevlucht, zijn weggegaan, zijn ook heel veel mensen geëmigreerd. Maar op dit moment zijn al die kerken aan het investeren in jeugd. Die het zo makkelijk is om te zeggen, nou weet je, wil ik hierbij horen. Om goede getuigen. Ze hadden een bisschop aangesteld van 32, die alleen maar het getuige was over Jezus in zijn leven. Hij was 16 mensen verloren in zijn familie. En ze hadden hem aangesteld om juist te getuigen. Juist te getuigen van Christus. En hij zei, goede voorbeelden. Jongeren moeten mensen in een kerk hebben waarop ze jaloers worden. En die vraag moeten wij onszelf ook stellen. Welk getuigenis hebben wij in de wereld? Wat laten we zien? Want die hoop van christenen tijdens de IS-tijd was de reden dat heel veel moslims kwamen om bijbels vragen. Het uitdelen van brood aan en zowel moslims als christenen deed heel veel mensen vragen. Dat kan niet. En toen ik ze vroeg, maar wat doe je nou met die tekst, heb je vijanden lief? Toen zeiden ze, als wij moslims gaan haten, hebben we niks meer te evangeliseren. Maar de ideologie van de islam is afgoderij. Maar een moslim, die willen we bereiken met het evangelie. En dat is nodig. We mogen geen mensen haten. Maar mogen wel duidelijk zijn wat van de duivel is en van de Heer. En dat onderscheid moet de kerk in Nederland, denk ik, waarachtig tot zich nemen. Duidelijk maken wat van de Heer is en ook wat niet van de Heer is. En allerminste beginnen bij onze eigen kringen door niet in de haatdragers te worden. Niet degene die meehuilen met de wolven in het bos. En altijd met iedere discussie dan maar een hoop blabla de wereld inzenden. Want dat deden ze daar niet. Nee, daar was het de wedloop lopen. Blijven volharden in geloof. Blijven prediken. En blijven de vreugde van Christus vieren. Zo de heerlijkheid van de Heer over de gemeente heen geven. Dat je niet anders wil dan Jezus leren kennen. En er zijn er zoveel, duizenden, die een hart aan Jezus hebben gegeven. Op dit moment in Iran zijn er zoveel mensen die de Heer Jezus leren kennen. En het is zo moeilijk wat er gebeurt. Het is allemaal ingewikkeld. Maar de getuigende kerk is een kerk die zegt, Jezus is onze Heer. Met blijdschap verkondigen wij. Want de vreugde in het kennen van Hem. Als je dat weet, als dat in je zit. Als je vol bent van de Heer Jezus. En zo vol, Kun je dan met vers 2 zeggen, het kruis verdragen, de schande verachten. Let toch zo scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. Opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. En dat is de opdracht voor de kerk. Vandaag, juist in Nederland denk ik. Opdat wij niet verzwakken, niet bezwijken, niet voor de eindstreep zeggen, nou dan toch maar de wereld. En het begint bij ons, want van de wereld hoef je niet te vragen. Maar wel een gemeenschap die elkaar opbouwt, die bijbelstudie doet, die weet en ziet wat er in de wereld gebeurt. En zo heb je 3 versen waar je over kan nadenken, waar we mee naar huis gaan. Bijbelse getuigen, we hebben de legio. Maar welke getuigen heb jij om je heen? En ik wil ook afsluiten met toch even heel kort nog stil te staan bij die menigte van getuigen. We hebben Gods woord om ons heen. Maar ben je het zelf ook? Zijn wij zelf die getuigen? Zijn wij die mensen op de tribunes van onze broeders en zusters, van onze jongeren? Die zeggen, hou vol. Ik weet dat het moeilijk is. Ik weet dat er tegenstand is. En ook de tegenstand van de wurgslang is ook een stukje dat je ook ziet dat er heel veel jonge mensen belaagd worden. Want je bent gek als je naar de kerk gaat. Je deugt niet als je dit. En je bent stom als je dat. Maar als je dan geen mensen hebt die net als bij de avondvierdaagse zeggen, kom, hey, ga door. Nog een paar kilometer en dan zijn we er. Dan lukt het niet. En daarom heeft God de gemeente gegeven. Om elkaar een oog, een voet en een hand te zijn. Daarom komen samen niet alleen het woord te hebben, maar ook heb je mensen om je heen. En als je ze niet hebt, verzamel ze. Maar ook die vraag, voor wie ben jij het? Ken jij mensen om je heen die het moeilijk hebben? Kijken we om naar onze jongeren? Hoe voeden we onze kinderen op? Maar ook onze ouderen, die net zo goed die strijd kennen. Dat we niet zullen loslaten. Afleggen de last en de zonde. Niet verstrikken met volharding. Wie zijn de getuigen? En zijn we het zelf? Laten we zo gaan lopen. Laat elkaar vasthouden. En goed, scherp letten op hem. Want dat is het. Want wie scherp let op hem, ziet de overwinnaar op de troon. Jezus Christus zelf. Die de weg heeft gedaan. Hij staat naast ons. Hij is voor ons. Hij is boven ons. En hij is onder ons. Ja, hij is met ons. En met jou. Volhard. Tot het einde. Amen. Laten wij antwoorden met een prachtig lied. Lied 96. Ik bouw op u. Een prachtig lied wat gaat over de navolging, maar ook over de moeite en strijd die het leven soms kan kosten. Johannes de Heer 96. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Laten we de Heere danken. Heere Jezus, wij danken u dat u onze leidsman bent iedere dag weer. Dat u naast ons staat en ons iedere keer weer toespreekt, volhard tot het einde. Zalig zijn zij die volharden tot het einde. Heere, u heeft zelf de weg gelopen. U heeft zelf de pijn gevoeld, de afwijzing ervaren. Heer, wat velen van onze broeders en zusters, en misschien ook wel wij, moeten ervaren. Maar u bent ook de voleinder van het geloof. U heeft de vreugde die in het vooruitzicht was, Heer, tot uw eigendom laten zijn, de volle zekerheid van eeuwig leven. Wat uiteindelijk ervoor geleid heeft dat u de schande veracht heeft, het kruis gedragen. En Heer, u bent overwinnaar. En u zegt tot uw gemeente, volg mij. Neem uw kruis op. En o Heere, wat is dat soms moeilijk. Heer, we zijn soms geneigd, Heer, om makkelijker de dingen van de wereld te volgen. Heer, omdat we zo afhankelijk zijn van de goedkeuring van andere mensen. We willen er graag bij horen. We willen meedoen. We willen niet de minste zijn. En alles om onze eigen eer. Maar Heere, geloven is soms niet altijd even makkelijk. Het heeft u alles gekost. En u vraagt het ook ons. Wat mag het je kosten? En Heere, als we kijken naar de tribune, Heer, die vol zit met alle heiligen van alle tijden, Heer, dan waren dat geen perfecte mensen, maar mensen zoals wij. Ook met hun vragen. En ook met hun misstappen. Allemaal, Heere, hebben ze betoond dat de belofte niet altijd in het leven verkregen wordt, maar soms ook in de hoop die voor ons ligt. Heere, dank u wel dat die mensen ons zijn voorgegaan als voorbeelden. En hier door het schriftwoord krijgen we te horen dat ze, als het ware, ook tot ons spreken. Hou vol. Hou vol. Het is soms een enorme tocht vol twijfelaars en mensen onderweg. Heer, als wij voor ogen houden wie u bent, uw majesteitelijke heerlijkheid, u die zit op de troon onwankelbaar, die straks zal rechtvaardig oordelen de levenden en de doden. Heer, in wie wij onze vreugde mogen hebben. O Heer, geef ons dan meer van uzelf, Heer Jezus. Vul ons met die vreugde door de Heilige Geest, opdat we die volharding, Heer, van u mogen ontvangen. Want u voert de strijd. U bent de overwinning. U bent het, Heer, die uw kerk, Heer, voedt, leidt en steunt. O Heer, bouw zo ook ons in waarachtig geloof. Want uit onszelf zijn we maar kleine, zwakke mensen. Maar als uw geest ons hart vervult, Heer, dan mogen we ook horen uit de getuigenissen, uit Irak, maar uit zoveel landen. Heer, dan kunnen er wonderlijke dingen gebeuren. Dan blijkt u opeens wonderlijk aanwezig te zijn. En zelfs als de dood wel aantreedt, dan nog geeft u de kracht om Christus te verkondigen, ook in ons sterven. Heren, daar mogen we van op aan, want u heeft het bewezen en de heiligen die ons zijn voorgegaan. En u zult het bewijzen, want u laat niet los de werken van uw handen. Heer, ik vraag u zegen. Heer, als het gaat over onze jonge mensen. Ik bid dat veel van onze jongeren christelijke mensen om zich heen hebben, die als vaders en moeders voor hen zijn. En ik bid ook, Heer, dat jonge mensen hun hart zullen openstellen voor mensen, Heer, die eerlijk met ze in gesprek gaan. Die het eerlijke leven ook meegeven. En niet alleen maar een soort welvaartsevangelie. Maar juist het evangelie van loslaten en afleggen. Want daarin wordt u verhoogd. Heren, zo bid ik, Heren, voor zoveel mensen die alleen soms de strijd moeten voeren. Heer, die soms die eenzaamheid daarin ervaren. Heer, bouw ons aan elkaar, hecht ons aan elkaar vast. Heer, en ook als we zelf stappen moeten zetten. Heer, help ons om de stappen te zetten die we ons doen groeien naar de Heer Jezus toe. In godsvrucht en getuigen. Heer, opdat de Heer Jezus verheerlijkt wordt in ons leven. Heer, draag uw kerk in het Westen. Draag uw kerk in het oosten, in het noorden en in het zuiden. Overal, heren, waar uw kerk bij elkaar komt. Heren, het is een kerk die bloedt uit duizenden wonden. Heer, maar die ook tot heerlijkheid bestemd is. En op de jongste dag zal opstaan. En vereend zal worden met de komende heerlijkheid die komt als de Heer ons zal halen. Heer, we kijken uit naar die dag. Maranatha. Amen. Broeders en zusters, het is het einde van deze dienst bijna. We gaan zo meteen van hier, er is gelegenheid om koffie te drinken, elkaar te ontmoeten. Vergeet ook de collecte bij de deur niet. En ik wens u een hele gezegende zondag toe. En als u nog vragen heeft, voel natuurlijk vrij om ook te vragen. We gaan het laatste lied zingen. Dat is lied 843. Een lied van hoop, prachtig lied. Uit de schat van de kerk. 843, we zingen vers 1, 2 en 3 voor de zegen en vers 4 na de zegen. Sorry, ik zeg het verkeerd. 1 en 3 voor de zegen en vers 4 daarna. 843, 1 en 3 voor de zegen en 4 erna. Zullen we gaan staan bij dit lied? Aan het eind van deze dienst wil ik u de tekst meegeven uit Hebreeën 13, waar staat: de God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwig verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen wel behagelijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Ontvang zo de zegen, de liefde van God onze Vader, de genade van Jezus Christus, de opgestane Heer, en de troostkracht en nabijheid en alle wijsheid en vreugde van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen. Want Hij komt en Hij zal ons thuis brengen naar het Vaderhuis met de vele woningen. En tot die tijd roepen we uit met alle heiligen: Maranatha, de Heere komt. Amen. We zingen ook het vierde vers.